Goedenavond gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee A.L. van Zwet uit Putten voorgaat. De schriftlezing vanavond is uit Romeinen 8. De kerkdiensten voor volgende week zondag 3 december in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. In die dienst zal de voorbereiding op het heilige avondmaal gehouden worden. En in de avonddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En we bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de Stichting Gevangenenzorg Nederland. De voorzang is Psalm 115, vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer. Hun schild dat nooit zal wijken. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader in Christus, Jezus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan wij samen zingen uit Psalm 138 en daarvan het eerste en het vierde vers. Wij zingen Psalm 138, vers 1 en 4. Gemeente, doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen we daarna uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het 13e vers van Psalm 73 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u, spreken nu in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken we nu samen het heilig aangezicht van de Heere in ons gebed. Laat ons samen bidden. Heere in de hemel, grote en heerlijke God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent de levensbron. Zo hebben wij u bezongen als gemeente hier vanavond bijeen. O levensbron, en u bent een bron van leven als de Vader in de schepping. U bent een bron van leven als de Zoon in de herschepping. En u bent een bron van leven in de Heilige Geest, in de vervulling en de vernieuwing van het leven. Bij u is de bron van leven. En elke zondag wilt u ons uit die bron laten drinken, Heere, ook vanavond. En geef dat we zo in de kerk zijn gekomen, als mensen die verlangen naar de bron, die bedelen bij de bron. Laat mij leven. Gun leven aan mijn ziel. Jonge mensen, in de kracht van hun leven. Misschien wel mensen van middelbare leeftijd. In de bezinning van het leven, wat heeft het tot nu toe gebracht? Maar ook wel oudere mensen, in de laatste fase soms. Op elk moment en in elke leeftijd, o God, hebben we leven nodig. En vooral dat leven dat uit u is. Want onze levensbronnen raken op. En we komen daarachter. Niet alleen in de wereld, waar de bronnen van bestaan soms zo kunnen wegvallen, maar ook geestelijk. Wij kunnen geen bron van leven aanboren in onszelf, o God. En als we het proberen, ze zijn zo vaak opgedroogd. En wij zijn afhankelijk van u, de bron van leven. En we bidden u hartelijk of u ook vanavond in deze dienst, hier in de kerk, de bron van leven wilt laten stromen. Uit u, vanuit uw woord, door uw geest. Dat de bron van leven zo open gaat, zo krachtig, zo fris, zo overtuigend. Dat we ons zelf eraan gewonnen geven. Dat wij ondergedompeld raken in dat levende water. Als we het nog nooit gedaan hebben, heren, doe het vandaag voor het eerst. Trek ons. Trek ons bij onze eigen bronnen vandaan. En laat ons ervaren wat het is om te drinken van het levende water om niet. En als we het in ons leven hebben leren kennen door genade, wilt u het dan vernieuwen? Dat er ook weer nieuwe dingen voor ons open zullen gaan. En we zullen drinken, verzadigd worden van het goede van u in onze nood en dood en schuld en tekort en aanvechting. O God in de hemel, wij bidden u hartelijk, laat de bron van leven zo stromen, dat oud en jong hier in de kerk mogen ervaren dat er een God is die leeft en aan onze ziel het leven geeft. We hebben zelfs gezongen als we omringd worden door tegenspoed. En het kan zo zijn dat hier vanavond mensen in de kerk zijn gekomen. Omringd door tegenspoed. Van die omstandigheden waar we niet uitkomen. Waar we niet doorheen komen. Misschien wel lichamelijk, misschien psychisch. Misschien maatschappelijk, maar ook geestelijk omringd. Heere God, als wij er niet uitkomen, laat ons bij u uitkomen. Bij de Heere Jezus. Die de bron is waaruit wij mogen leren putten. Geef ons geloof. Dat we niet leeg naar huis gaan, maar verzadigd met het goede van u. Wilt u zo uw grote naam verheerlijken, o God? En wilt u aan ons gedenken? Ga ons niet voorbij. Maar gedenk aan ons in genade. Om uw goedheid de eer te geven. Dat bidden wij u in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan samen uit de Bijbel lezen. Het Nieuwe Testament. Ik hoorde dat vanmorgen gepreekt is over Psalm 56 op de Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Nou, dat is mooi. Ik ga daar ook niet over preken, Psalm 56, maar wel over Romeinen 8. En dat is ook zo'n hooggestemd lied, zou je kunnen zeggen. Psalm 56 is al een prachtige psalm, wat hooggestemd in het geloof, maar Romeinen 8, het slot daarvan is dat zeker ook. En dat gaan we nu met elkaar lezen. We gaan samen lezen uit Romeinen 8. En we doen dat vanaf vers 28 tot en met vers 39. We lezen daar het woord van God als volgt. Romeinen 8 vanaf vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Wij willen erover na gaan denken, gemeente. En boven de preek heb ik geschreven het slotakkoord van het geloof. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zo noemen we dan deze zondag wat liturgisch. De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de eeuwigheidszondag. Daar letten we op het slotakkoord. Bij zo'n laatste zondag, volgende week beginnen de adventsweken. Maar nu letten we op het slotakkoord van het geloof. Dat slotakkoord uit Romeinen 8. Het is eigenlijk prachtig al om te lezen, om het eerlijk te zeggen. En dan, nou ja, dan nog preken. Dat is ook nogal mooi, denk ik. En ik hoop dat de Heere ons daarin zegent. Dat we ook in de prediking uit dit gedeelte zoveel mogen ontvangen wat God er ook heeft ingelegd. Want er zit zoveel in, gemeente, jonge mensen. Ik hoop dat jullie ook betrokken raken bij dit slotakkoord. Van het geloof waarin je mag weten dat zelfs dat slot, ik ben verzekerd, ik ben ervan overtuigd. Er zijn heel veel mensen op zoek naar zekerheid. Misschien jullie ook wel. Nou, daar gaan we over nadenken. Het slotakkoord van het geloof. Er zijn drie aandachtspunten. Het gaat voortdurend natuurlijk over de liefde van God in Christus. In de eerste plaats willen we erover nadenken dat hier gesproken wordt over een onafscheidelijke liefde. Dat slotakkoord, dat gaat over een onafscheidelijke liefde. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Een onafscheidelijke liefde. In de tweede plaats is het een overwinnende liefde. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En het derde is een verzekerde liefde. Ik ben verzekerd. Dus het slotakkoord van het geloof op de liefde van God. Het is een onafscheidelijke liefde, overwinnende liefde, verzekerde liefde. Voordat we daarover na gaan denken in de prediking, gaan we eerst met elkaar zingen uit Psalm 77. En we zingen daarvan het zesde en het zevende vers. Psalm 77, vers 6 en 7. Gemeente, het slotakkoord van het geloof. En dat slotakkoord, dat is geen laatste zucht, maar dat is een lofzang. Je kunt nog wel eens mensen tegenkomen die aan het slot van de dingen eindigen met een diepe zucht. Maar zo is het niet in Romeinen 8, dat eindigt niet met een zucht, maar met een zang. Een lofzang. Ik weet niet wat er boven staat in uw Bijbeltje. Sommige mensen zullen soms nog de Oude Statenvertaling lezen. Anderen de Herziene Statenvertaling. In de Oude Statenvertaling staat er boven zegenlied. En in de Herziene Statenvertaling meer dan overwinnaars. Nou, u weet misschien wel, en jullie weten misschien wel, jonge mensen, dat die opschriften, die horen niet bij de letterlijke grondtekst. Die zijn er natuurlijk later gewoon bijgezet. Dus je kunt ervan zeggen wat je wilt. Maar het is een beetje een vrije keus van zo'n drukker van de Bijbel die zegt, ik zet er dit boven. Nou, stel nou eens voor wat er niks boven had gestaan. Wat zou u er boven zetten? En jij? Hoe taxeer je zo'n lied? Hoe taxeer je deze slotakkoorden van Romeinen 8? Daar zou ik dan wel eens benieuwd naar zijn, wat u er boven zou zetten. Nou, hoe dan ook, of je er nou boven zet zegenlied of meer dan overwinnaars. Het is een geloofslied. Dat mag duidelijk zijn. En dat geloofslied, gemeente, jonge mensen, ja, dat is hoog gestemd. Ik hoop niet te hoog gegrepen voor u vanavond. Het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt, oh nou gaat het wel erg hoog. Hè? Zegenlied, meer dan overwinnaars. En dat je in de kerk bent gekomen en ben je jong, dan denk je, nou, ik hoop dat ik er een beetje bij kan komen, hè? Een beetje bijgebracht wordt. Dat het kan, want Romeinen 8, gemeente, laten we eerlijk zijn, is een lied dat gaat van de diepte naar de hoogte. Hè? Dat zegenlied, dat begint ergens in het lijden, hè? Het begint natuurlijk prachtig met het leven door de geest. Maar verderop in dat lied wordt natuurlijk gezongen over het zuchten, hè? De schepping zucht, de kinderen van God zuchten. En de geest zucht zelfs ook in het lijden, in de strijd. Maar dat lied, dat gaat dus vanuit de diepte naar de hoogte. Iemand vergeleek het eens met een landschap. Romeinen 8 is net zo'n landschap. Zo'n landschap waar je in de laagvlakte kan zitten, maar je ook naar de hoogvlakte kan gaan. Heb je dat wel eens? Dat je in de laagvlakte zit van het zuchten, dat je omhoog getild wordt naar de hoogvlakte van het zingen. Straks gaan we het naar de preek zingen. Ik zal zo'n lof zelfs in de nacht zingen. Nou, misschien liggen laagvlakte en hoogvlakte dan heel dicht bij elkaar. Dus niet te gauw zeggen, jonge mensen, ik haak af. Ik hoop het niet. Niet te gauw zeggen, dit is niet voor mij. Dat zegenlied, dat slotakkoord, dat is voor mensen die het niet uit zichzelf halen. Gelukkig niet, maar het zijn mensen die leven door de geest. En de geest die brengt dus ons van de diepte naar de hoogte. Zo gaat dat. Er was een oude ouderling in Katwijk waar ik geboren ben, die zei, het gaat altijd van buigen naar juichen, zei die. Het gaat altijd van buigen naar juichen. Een mooie uitdrukking. He? Nou, zo gaat het ook in Romeinen 8. En nou ja, laten we dan maar proberen iets bij die tekst te komen die vanavond in dat slotakkoord zit, gemeente. In dat slotakkoord, daar zit dus iets van dat juichen dat opkomt vanuit het buigen in het lijden. En als de Heilige Geest Paulus, om het zomaar eens te zeggen, brengt op de hoogvlakte, dan krijgt hij daar adembenemende dingen te zien. Hè? Als een gelovige op de hoogvlakte van het geloof wordt gebracht, krijgt hij adembenemende dingen te zien, vergezichten. Er wordt zelfs aan het slot gesproken over de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Daar eindigt het mee, hè? Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is een mond vol, maar dat is ook adembenemend. Hè? De liefde van God in Christus, wat is dat? Wat is dat adembenemende? De liefde van God, In de Bijbel is de liefde van God altijd verkiezende liefde, hè? Liefde die voor ons uitgaat. Wij beginnen niet, God begint. Dat is zijn liefde. Dat is verkiezende liefde. De liefde van God en de liefde van God in Christus Jezus. Dat is die verkiezende liefde die uiteindelijk verdienende liefde is geweest. He? Wat dicht bij elkaar houden. Die verkiezende liefde is niet ergens boven ons gebleven, maar die verkiezende liefde van God is zichtbaar geworden, is merkbaar geworden, is tastbaar geworden in Christus Jezus, in zijn kruis, in zijn opstanding, in zijn werk. Wat hij, liefde is altijd wat God heeft gedaan. He? En wat God heeft gedaan in zijn verkiezing is zichtbaar geworden in Christus Jezus. Prachtig. Het is adembenemend. Je zou kunnen zeggen, daar zit Paulus zich over te verwonderen. En dan gaat hij eigenlijk 5 vragen stellen. 5 vragen. Heb je het meegelezen? Er worden 5 vragen gesteld in dit slotakkoord. Die 5 vragen die klinken als volgt. Ik zal ze voor u oplezen. De eerste vraag is: dus als je zicht krijgt op de liefde van God in Christus, verkiezend, verdienend, is de eerste vraag: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De eerste vraag. Of de eerste vraag is: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Even goed zeggen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag: zal Hij, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? De derde vraag: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? De vierde vraag: wie is het die verdoemt? Dat betekent: wie is het die veroordeelt? En de vijfde vraag is dus: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 5 vragen. Ik vind ze een beetje uitdagend klinken, gemeente. Ik weet niet hoe u dat vindt. Vanmorgen ging het over Psalm 56. Daar staat ook weer zo'n woord in altijd. Hè? Dat vind ik altijd zo opvallend. Wat sterveling zou mij schenden? Dat betekent een beetje: wie doet me wat? Hè? Wie doet mij wat? Klinkt een beetje aanmatigend natuurlijk. Dat je een beetje patserig misschien. Maar zo is het niet bedoeld. Wie doet mij wat? Wat sterveling zou mij schenden? Nou, hier hebben die 5 vragen. Wie? En dat is heel opvallend. En dat uitdagende, dat heeft niks te maken met menselijke trots, want we zijn niet zo trots in onszelf. Maar het heeft te maken met de kracht van het geloof, dat heeft te maken met dat adembenemende uitzicht, hè, op de liefde van God in Christus. Als je dat adembenemende uitzicht hebt op die eeuwige, onvergankelijke, verdienende liefde, dan mag je deze vragen gaan stellen. Wie? Wie? Ik kan ze niet allemaal behandelen. Ik doe er maar 1. Dat is de laatste. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Heb je al een preek vol aan? Echt? Heb je je hand al vol aan, gemeente? Echt waar hoor. Om dat eens even met elkaar te peilen. Wat staat daar nou? En waarom staat die vraag er? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Want dat is natuurlijk wel gelijk, mag ik het zo zeggen, de aanvechting, hè? Ook in dat adembenemende, ook in dat wat uitdagende, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, komt gelijk de aanvechting naar boven van: zou er dan een moment kunnen zijn dat die liefde van God in Christus stopt? Zou er dan een moment kunnen zijn dat dat adembenemende uitzicht wordt afgesneden? Zou er dan een moment kunnen zijn, je kunt zo'n adembenemend gezicht hebben, dat je denkt: is het wel waar? Heb ik me niet vergist? Toch? Zou er een moment kunnen zijn dat die liefde van God in Christus het niet redt? Tekortschiet? Ik weet niet hoe het bij u ligt, gemeente, broeders, maar dat is een van de grootste aanvechtingen van een kind van God. Het is een van de grootste aanvechtingen van een kind van God. Dat je denkt: nou ja, wat we samen hebben gezongen in Psalm 77, zou God zijn genade vergeten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Heb je er nog nooit eens last van? Dat je denkt, Heere God, u redt het toch wel? Heb je dat nooit eens? Je denkt, Heere, het is wel rijk dat ik van die liefde mag horen. Maar er kunnen van die momenten in je leven zijn, gemeente, dat je denkt, zou dat nog wel goed komen? Schiet Gods liefde hier niet tekort? Kijk, menselijke liefde kan ver gaan, hè? Nou ja, wij hadden vanmorgen in Putten ook een gedachtenismoment. En dan zie je al die mensen zitten die geliefden hebben verloren. En soms ben je natuurlijk als predikant er ook wel bij geweest. En dan heb je het ook wel gezien hoezeer mensen vanuit hun liefde iemand erbij willen houden. Oh ja, mijn vader, mijn moeder, mijn kind, ik wil ze zo graag vasthouden. En dan zie je die liefde die het vol wil houden tot het eind. Maar het lukt niet. Loslaten. Dat is wat. Zou dat met de liefde van God ook zo zijn? Dat God zegt een keer, ja, sorry. Dit is te groot voor mij. Moet je eens indenken wat dat betekent. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En is het dan een ondenkbare vraag, gemeente, dat je zegt, nou, daar moet je je toch niet druk om maken? Er zijn wel die mensen die zeggen, je moet je nergens druk om maken. Nou, hoe? Een kind van God maakt zich wel ergens druk om, hoor. Echt. En wat zouden dan dingen kunnen zijn, gemeente? Wat zouden dan dingen kunnen zijn waarvan wij zouden kunnen denken, hier gaat het spannen. Nou, er worden ons een aantal dingen genoemd. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard zijn er 7. En dat zijn geen ondenkbeeldige dingen. Dat zijn geen fantasiedingen. Dat zijn heel reële dingen, hele reële werkelijkheden. Als je het eens even voor jezelf onder woorden moet brengen. Verdrukking. Nou, dat is gewoon uiterlijke verdrukking, dat je leven onder druk komt te staan. Hè? Dat betekent niet dat je druk hebt, iedereen heeft druk. Maar dat je onder de druk van het leven dreigt weg te zinken. De druk wordt te groot. En benauwdheid. Je kunt het ook vertalen met angst. Gewoon dat je angstig bent. Dat je in angstige omstandigheden terechtkomt waarvan je denkt, wie helpt me nog uit die angst vandaan? En vervolging. Nou ja, daar hebben wij dan misschien niet zozeer mee te maken. Maar andere christenen wel, al wil ik wel gelijk zeggen, het is niet ondenkbeeldig, hoor. Vervolging. Dat ze je gewoon achterna zitten, omdat je christen bent. Ze pakken je. Misschien jou wel. School. Ze pakken je gewoon. Vervolging. Of honger en naaktheid. Nou ja, dat zijn van die dingen, dat zijn de levensbehoeften, hè, om het zo maar te zeggen. Honger en naaktheid, dat gaat over voeding en kleding. Dat die beperkt gaan worden, dat die misschien wel eens moeilijk kunnen gaan worden. Dat je levensonderhoud niet zeker is. Toch? Dat is een van de dingen die we in de politiek vaak horen. Bestaanszekerheid. Nou. En gevaar en zwaard. Nou ja, dat zijn dan van die woorden die te maken hebben met doodsdreiging. Gevaar en zwaard, het zweeft ergens boven je hoofd. De dood. Levenseinde. Ach. Allemaal van die omstandigheden, gemeente, die te maken hebben met het lijden. En er is één ding, dat vind ik wel heel opvallend in Romeinen 8... Als al die dingen genoemd worden, gemeente, al die dingen die je leven soms kunnen drukken en dreigen en misschien aan grenzen kunnen brengen en ook in de aanvechting kunnen brengen, kan God daar nog wel wat mee? Met die dingen die mijn leven zo beheersen. Dat Romeinen 8 dat niet laat overheersen. Hè? Er worden wel 7 dingen worden genoemd, maar het is niet overheersend in Romeinen 8... Paulus zegt niet, nou ja, dan moeten we het daar maar de hele preek over gaan hebben. Nee, Als ik lees in vers 36, vervolgt Paulus eigenlijk dat opschrijven van al die dingen, zoals geschreven staat, Paulus bedoelt eigenlijk samengevat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood en worden beschouwd als slachtschapen. Al die 7 dingen zou je zo kunnen samenvatten in de zin van, ja, dat leven dat staat onder de dreiging, vooral natuurlijk het christen zijn hier. Omwille van u worden wij de hele dag gedood en worden beschouwd als slachtschapen. En gemeente, dat is iets, ja, ik heb er even over na zitten denken, hoe ga ik dat nou zeggen vanavond, slachtschapen, dat klinkt natuurlijk heel zielig, hè. Het is toch heel zielig, slachtschapen. Toen ik predikant in Uddel was, hadden we tegenover ons een slagerij. En dan werd op maandag geslacht. En dan kwamen de dieren en dan gingen de kinderen voor de ramen zitten. En dan zeiden ze, papa, wat zielig. Ja. Voor de slacht. Maar zijn de kinderen van God zielig? Bedoelt Paulus dat? Wat zijn we toch een zielige mensen. Weet u, het staat tussen haakjes. Moet je goed in je Bijbeltje kijken. Die hele samenvatting van dat lijden staat even tussen haakjes, alsof Paulus zegt, het is er wel. Het is er wel hoor. Maar je moet het niet laten overheersen, het is niet de hoofdzin. Zet u het wel eens tussen haakjes. Broeders, als je op bezoek komt bij mensen, tenminste. Kom je op bezoek bij mensen en dan zeg ik, hoe gaat het met u? Nou, goed hoor. Echt? Maar dan gaan ze vertellen, ja, dit en dat en zus en zo. Bij 3 kwartier verder heb je alle dingen gehad over de ellende en de zorg. Mag hoor. En dan zeg ik, zullen we nog bidden? Oh ja, God is er ook nog. Maar zo bedoelt Paulus het natuurlijk niet. Zo van, God is er ook nog. God is best en we houden hem voor het les, zei eens iemand. God leert onze dingen tussen haakjes zetten, hè? Toch? Het is niet het hoogste, dat lijden en die verdrukking en die aanvechting. Dat is ook een geloofszaak hoor. Dat is een geloofszaak. Want wij zetten het niet zo gauw tussen haakjes. Zeggen we, moet je eens luisteren wat ik allemaal... En je mag het vertellen alsjeblieft. Straks gaan we op Psalm 42 zingen. Ik zal zo'n lof zelfs in de nacht zingen. Zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Dat is dat leven van het geloof dat het allemaal ziet. Dat er allemaal is. Al die strijd, al die zonde, al die aanvechting, al die duivelse verzoeking. Al het leven met zijn leed en toch, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Wanneer kun je tussen haakjes zetten? Wanneer zet je dat lijden nou eens tussen haakjes? Daar ik hem verwacht. Dat is nog iets anders, gemeente. Ik hoop dat u mij begrijpt. Dat is nog iets anders dan te zeggen dat je het van hem verwacht. Dat zeggen mensen wel eens, hè? Zeggen mensen, je moet het maar van de Heere verwachten. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Dat je het van de Heere verwacht? Ja. Er staat ook niet in de Bijbel dat we het van de Heere moeten verwachten. We moeten hem verwachten. Dat is heel wat anders. Die de Heere verwachten, zegt Jesaja 40. Die de Heere verwachten. Niet die het van de... Ja, je mag het ook wel het, maar dat hem verwachten. Dat is nog veel groter. Dat betekent, je ziet hem zelf. En dan heb je het niet over het, maar over hem. Hoe is dat vanavond bij u? Hoe is dat vanavond bij jou? Zie je de Heere God op ware grootte? Zie je de Heere Jezus Christus op ware grootte? Daar is de prediking voor bedoeld. Dat we hem op ware grootte prediken en zeggen, hij is het. En waar dat gebeurt, gemeente, dat is het geheim van de Heilige Geest. Dan ga je de andere dingen soms even tussen haakjes zetten. Hè? Nou, dat is eigenlijk dat eerste. Die onafscheidelijke liefde. Dat niets je kan scheiden van de liefde van Christus. Dat je daar dingen tussen haakjes kan zetten. Omdat God erboven staat. Omdat de Heere zo machtig groot is in zijn onafscheidelijke liefde. Hij valt niet uit. En daarom val ik niet uit, zei ze iemand. Omdat de liefde van Christus niet uitvalt, val ik ook niet uit. Dat is het geheim. Daar hangt je leven aan. Aan die onafscheidelijke liefde van de Heer Jezus Christus. In een van de preken van de bekende Schotse predikant Robert Murrow McShane, hè? Die kent u wel, jullie toch ook, hè? Van dat bekende lied. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Ja, prachtig lied. Hè? Maar die bekende McShane, die zegt in een van zijn preken over de liefde van Christus. Dat is prachtig, zegt hij over de liefde van Christus. Dan zegt hij, ze is gelijk aan een diepe, zeer diepe zee. In wier diepte wij tot op zekere diepte kunnen zien. Maar die eigenlijk onpeilbaar is. Ze heeft een breedte zonder grens, een lengte zonder einde. Een hoogte zonder toppunt, een diepte zonder bodem. Wie kan deze oceaan van liefde dempen? Wie kan de oceaan, de Atlantische Oceaan, droogleggen? Niemand. Wie kan de liefde van Christus tegenstaan? Niemand. Ze is er eeuwig. En zal er eeuwig zijn. Een kind kan, van God kan vallen, maar niet meer afvallen. Ja. En nou ja, nog één ding dan bij dat eerste. Wie kan ons scheiden, die onafscheidelijke liefde? Wie zal ons, vind ik ook wel mooi hoor. Ons. Daar horen alle ware gelovigen bij, hè? Toch? Iedereen die in dat geloof leeft, gemeente. Iedereen die door de Heilige Geest wordt geleid. Die de Heer Jezus Christus kent, die hoort erbij ons. De grote en de kleine. Al zit je vanavond in de kerk en heb je maar nog maar een beginnend geloof voor. Zeg je, ja, mijn geloof is nog zo beginnend. Je hoort erbij, hoor. Echt. Ons. Ze komen er allemaal, al die kinderen van God. Allemaal die door de Geest geleid worden. Allemaal die van Christus liefde leven. Er blijft er niet één achter. Wat een zegen, vindt u niet? Maar ja, Paulus zingt verder. En we moeten ook even verder, denk ik. Toch? Zullen we nog even verder gaan, jonge vrienden? Met die lofzang. Het is ook een overwinnende liefde. Prachtig. Dat hij zegt, als ik in die liefde van Christus, die eeuwige liefde die nooit ophoudt, die sterker is dan wie dan ook. Als ik daaruit mag leven, dat is ook een overwinning. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad, zegt Paulus dan. En dan moet u goed lezen. Hè? Het is wel mooi om er even de vinger bij te leggen. Dat er niet staat, na dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Na die verdrukking, na die benauwdheid, na die vervolging, na die honger, naaktheid, gevaar of zo. In. Ja, na geloven we wel, denk ik, hè? Toch. Zeg maar, ja, als een kind van God sterft, is hij de strijd erboven. Ja, zeker, hoor. Is de strijd erboven. Absoluut. Na. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid, zingen we dan. Prachtig. Als een kind van God zei, laat mij maar gaan. Als de kinderen zeiden, ga maar. Na dit alles. Maar nu in dit alles. In. He? Dat zingt Psalm 73 ook. Zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Zo zit dat. En in dit alles, terwijl je nog midden in dat lijden zit, midden in die strijd zit, midden in die aanvechting, ben je al overwinnaar in de liefde van Christus. Dat is het diepe geheim van het geloof, hè? Daarom is het geloof zo rijk. En daarom mag ik u ook oproepen en jou ook oproepen om te geloven. En dan zegt dan niet, ja, dat kan ik niet. Wil je het? Als je het wil, is God in je bezig. Hè? Wil je het geloven? Daar gaat het om. En ieder die wil, die wordt dus al geleid door de Geest. Nou, waarom is het dan zo rijk? In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Letterlijk staat er, dat is even mooi uit de grondtekst, halen wij er winst uit, staat er eigenlijk. In dit alles halen we er winst uit. Meer dan winst. Nou, dat is een diepe... In het Grieks staat er wel een aardig woord. Hypernike. Hypernike. En hyper, dat betekent al een beetje boven het gewone uit. Hè? Als iemand een beetje druk is, dan zeggen mensen wel eens... Ja, hij is een beetje hyper, hè. Is even niet gewoon, oh ja. En nike... Ja, dat woord kennen we ook al, denk ik. Onze jonge mensen ook wel, daar ga ik maar van uit. Dat ken je bijvoorbeeld in dat sportmerk, hè, Nike. Als onze kleinkinderen nieuwe schoenen hebben, dan zeggen ze, laat ze maar zien. Wat voor merk heb je? Nike. Waarom? Ja, je weet hoe dat gaat. Win je. Nou, Paulus wist het al lang. Voordat het merk bestond, wist Paulus het al. Nike, Nike. Winnen. Meer dan winst. Wat voor winst haal je eruit, gemeente? Wat voor winst haalt de mensen nou uit in het lijden vanuit de liefde van Christus? Als je in het geloof mag leven, in het geloof leeft, wat voor winst haal je dan hier al op aarde eruit? Ik zou twee dingen willen noemen. Die winst. Wat is de winst van het leven uit de liefde van God in Christus? De eerste winst is, en dat is wel mooi, wat Paulus ook schrijft natuurlijk in Romeinen 8, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd betrekkelijk is. Dit aardse leven is betrekkelijk. Dat is de eerste winst die je eruit haalt. Als je de liefde van Christus kent, als je weet wie de Heere voor je is, als je mag leven in de genade van Christus, als de Heilige Geest de liefde van God in je hart geeft, dan ga je het aardse leven betrekkelijk achten. Dat doen we van nature niet. Dan vinden we de wereld alles. Hè? Maar vanuit de liefde van Christus wordt het anders. Dan gaat die zo waardevol voor je worden, dat het aardse leven wat relatiever wordt. Hier beneden is het niet. Hè? Hier beneden is het niet. Dat is winst. Ja, sommige mensen zeggen, nou, er is niks aan. Nou, dat is winst hoor. Echt. Dat je dit aardse leven met zijn lijden en met zijn strijd en met zijn verdrukking als een, mag ik het zo eens zeggen, als een voorbereiding mag zien op die eeuwige heerlijkheid. God voedt ons op. God voedt zijn kinderen op. En hij voedt ons zo op dat we dit aardse leven niet meer alles achten. Dat je het eens op de tweede plaats kan zetten. Heb je dat geleerd in je leven? Wat staat nog bovenaan? Het aardse leven, alles erop en aan. Ja, je mag best, als je jong bent, mag je genieten natuurlijk vanzelf. Maar is het nou alles? Vroeger zongen wij wel eens in Katwijk op zondagavond dat lied. Neem de wereld. Geef mij Jezus, want van hem, want bij hem is het zaligst goed. Hij geneest mij, geeft mij vrede. Dat is het wat mij juichen doet. O, de hoogte, lengte, diepte van zijn liefde zonder pijl. En dan zong je het mee, hè. Maar ja, als je het gaat beleven, wordt het anders, wordt het dieper. Dan ga je kiezen, niet meer voor de wereld. Die staat niet meer bovenaan. De bekende predikant Jonathan Edwards die zei, dan ga je leven alsof je, dan ga je zo leven uit de liefde van Christus, ga je zo leven dat je elk moment afstand van die wereld kan nemen. Nou, dat is een les. Je zo gaat leven vanuit de liefde van Christus, dat je er elk moment van, los van kan komen. Boah. Nog wat te leren. Ik ook. Maar dat is dan dat is de winst. Hè? Je hangt er niet meer aan. Het hangt er ook niet meer van af. En het tweede, dat vind ik ook wel mooi, dat is niet alleen maar dat de wereld relatiever wordt, maar ook, gemeente, dat de beloften van God vaster worden in je leven. Hè? Dat is het tweede eigenlijk. Dat is de winst. Meer dan overwinnaars. Ik haal er meer winst uit. Door het lijden heen. Door de strijd heen. Door de verdrukking heen. Ga ik de winst eruit halen. Dat ik zeker mag zijn van de belofte van God in Christus. Dat die liefde van God in Christus betrouwbaar is. Daar kan ik op aan. Dat is geen vluchtige liefde, dat is een vaste liefde. In Romeinen 5, daar wordt zelfs gezegd, hè, dat wij leren roemen in de verdrukkingen. Wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding. En de bevinding hoop. En bevinding die hoop werkt is altijd de bevinding, het ondervinden dat de beloften van God waarachtig zijn. Dat is de echte bevinding. We hebben bevonden dat het waar is. Wie zegt dat vanavond? Dat is echt geen grootspraak hoor. Dat gaat er me helemaal niet om. En dan vanavond in de kerk iemand zijn vinger opsteekt die zegt, dit is waar hoor. Zeg je dat wel eens tegen je kinderen? En je kleinkinderen? Opa, oma, waarom ga je naar de kerk? Ja, dat vind ik mooi. En wat vind je daar dan? Dat het waar is. Echt, ja. Nou, dat is toch fantastisch. Ja? Dat dat winst in je leven is geworden. Dat je dat geleerd hebt. Vanmorgen had ik een dienst in Putten, in een zorgcentrum. Er zaten allemaal oudere mensen, dement, gehandicapt, enkele die nog mee konden doen. En toen heb ik maar dat bekende voorbeeld aangehaald wat ik ooit eens heb gelezen. Misschien kent u het ook wel van die christen. Hè? Die christen die een bijbeltje had. En toen zijn kinderen aan het eind van zijn leven, toen hij op zijn ziekbed lag, dat bijbeltje ter hand namen, zagen ze in de kantlijn allerlei dingetjes staan. Een kruisje, een uitroepteken. En bij sommige teksten stonden er drie beetjes. Drie beetjes. Zet u wel eens wat in uw bijbeltje? Mag hoor. Toch, kruisje, uitroepteken, datum. Je kinderen zeggen, pa, wat... Ja, dat is toen. Maar die man had drie beetjes. Toen zeiden zijn kinderen, pa, wat is dat? Zei hij, nou luister. Het eerste beetje betekent, God heeft het beloofd. Het tweede beetje betekent, het is bevochten. Hè? Die belofte is bevochten. Beproefd. En het derde beetje betekent, God heeft het ook bewezen. Dat. Beloofd, beproefd, bewezen. Zo gaat dat. En als je dat in je leven ziet, dat is winst hoor. Dat is een oefening in het geloof, maar het is wel een oefening die je verdiept, die je rijp maakt. Zet het er maar eens in je bijbeltje. Echt. Zo mag je dat leren. En ik zou zeggen, die winstgemeente, die levert je uiteindelijk ook wel de eeuwige winst op, hoor. Als het leven hier op aarde relatief wordt, als je mag leven uit de belofte van God, hè, dat je meer dan overwinnaar bent in dit alles, dat je uit dat leven ook dingen geleerd hebt van God, dan ga je uiteindelijk de eeuwige winst wel krijgen. En kijk uit, dat zeg ik er ook maar bij, dat je niet alles gaat verliezen. Dat kan ook. Dat je niet een keer gaat zeggen, in dit alles ben ik een verliezer geworden. Poh. Je alles verliest, verloren hebt. Kan ook, als je niet bekeerd bent, als je niet wedergeboren bent, als je niet van Christus bent. Dan ga je alles verliezen, toch? Kun je wel zeggen, nou ja, wat er hier allemaal gepreekt wordt, dat... Ja, maar kijk uit hoor. Je kunt alles kwijtraken. He? Dat zegt, heeft de Heer Jezus toch gezegd, gemeente? He? Wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint en leidt schade aan zijn ziel? Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, he? En wie het verliezen zal, die zal het behouden. Dat is een werkelijkheid, alstublieft. Dat je straks ook, ja, als de Heer zegt, waarom heb je hart niet aan mij gegeven? Waarom heb je je niet gesteund op mijn beloften? Waarom heb je je niet overgegeven aan die liefde van Christus? Waarom ben je jezelf gebleven? En als de Heer dan tegen je zegt, ik ken jou niet, dan moet je, ik hoop dat je dan tegen je verlies kan. Ja, dat hoop ik. Je niet begint te schelden en oh, is oneerlijk. Dat is helemaal niet oneerlijk. Het is aan jou. Het is aan u. He? Echt hoor. God zet je voor de keus. Geef je gewonnen. En wie zich gewonnen geeft, die wint alles. Wie het verliest van de Heere, die wint alles. Maar die zichzelf zal willen behouden, die gaat alles verliezen, gemeente. Kom je met lege handen te staan. He? Dat is de eeuwige ondergang. Dat is verschrikkelijk. Dat is geen dreiging, dat is gewoon maar een liefdesaanbod, zou ik zeggen. En dan het derde. Die verzekerde liefde. Kun je er allemaal zeker van zijn? Hè? Misschien ook wel goed om nog eens even een streep onder te zetten. Kun je nou zeker zijn van deze dingen? Ja, ik denk dat er mensen in de kerk kunnen zitten, ook vanavond, die zeggen dat is allemaal mooi. Ik zit elke zondag in de kerk, alle zondagen, 2 keer misschien. Prachtige preken, goede dominees. Maar ik weet het niet. Ik durf het niet te vragen, maar wie zou vanavond nou zeggen, ja, dat ben ik. Ben je nou zeker van deze dingen? Hè? Ik zeg al jonge mensen, als ik een jonge catechisante vraag, hebben ze altijd wel een grote mond soms hoor. Een beetje praatjes. Dan zeg ik, maar weet jij nou zeker dat je een kind van God bent? Weet je nou zeker, als je nou vanavond in je auto stapt en je wordt helemaal bij een ongeluk betrokken en het is het einde van je leven. Ben je dan zeker dat de Heer jou niet afwijst? Dat je straks bij hem mag komen? Weet je dat zeker? Nou, zeggen ze dan. Nou, zo is het ook natuurlijk. We mogen eerlijk zijn. En denk toch niet dat ik altijd zo zeker ben, hoor, alsjeblieft. Maar de andere kant is, gemeente, het kan wel. En ik zou zelfs willen zeggen vanavond, het moet. Het moet. Wat moet? Je moet zeker zijn. Echt. Ja, maar dat kan ik toch zelf niet bepalen. Ja, maar dat wil de Heer. Dat wil de Heilige Geest. Romeinen 8 is een slotakkoord wat niet eindigt in het vage, in het onzekere. Het is wel mooi, maar het is niet voor mij zeker. Nee, ik ben ervan overtuigd. In die oude Statenvertaling staat, ik ben ervan verzekerd. Dat nog dood, dan komt die hele rij, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. He? Ik ben ervan verzekerd, en dan gaat hij nog 10 dingen opnoemen. Dat die zou kunnen scheiden, dat die een breuk kunnen geven met de liefde van Christus. Ik ben ervan overtuigd. Nou is het zo, gemeente, als het gaat over die zekerheid, dat er in het Latijn, in de Latijnse taal, en er is ook een Latijnse grondtekst, maar in het Latijn zijn er 2 woorden voor zekerheid. Hè? Het ene woord, dat is securitas, en het andere woord is certitudo. Dan zegt u misschien, nou dat klinkt leuk, maar dat betekent, er zit wel een verschil in. Securitas, dat is ook een woordje voor zekerheid, dat is dan zeg maar menselijke zekerheid. Hè? Dat is zekerheid die wij creëren. Nou ja, bijvoorbeeld als ik in Putten op het industrieterrein kom, dan staat er altijd een bordje, dit terrein wordt beveiligd door Securitas. Maar er wordt wel ingebroken. Echt waar. Dus zo veilig is het niet. Niet waterdicht. Of u hebt een woning, hè? Dan staat erop, deze woning wordt beveiligd door... Maar ja, soms slaap je echt niet rustig. Het houdt zeker de dood niet tegen natuurlijk. De securitas, dat is die menselijke zekerheid die wij inbouwen. Soms met ons geld en met onze gezondheid. Soms met onze vroomheid. Dat we denken, maar ik ga toch naar de kerk en ja... Al die menselijke dingen, securitas. Maar certitudo, dat is niet de menselijke zekerheid. Certitudo, dat is dan de innerlijke zekerheid. Die de Heilige Geest ons geeft door het geloof in de belofte van God. Daar zit het woordje certificaat in. Hè? Heb je wel eens een certificaat gekregen? Ondertekend en wel. Een certificaat van echtheid. En dan koop je bijvoorbeeld een antiek stuk. En dan krijg je een certificaat bij van echtheid. Dit is echt. Ondertekend door Huppakee. Een certitudo, dat is het certificaat van echtheid. En dat certificaat van echtheid, dat legt de Heilige Geest in je hart. Hoe weten wij het zeker? Hier. Of hier. In je denken. In de geloofswetenschap, dat weten wij. Wij weten, we zijn er overtuigd. En de overtuiging heeft niks te maken met, ik ben een mening toegedaan. Sommige christenen denken, als ik maar een bepaalde mening heb, links of rechts of zwaar of licht. Hè? Nou, dat is het allemaal niet. Maar één overtuiging, dat is de Heilige Geest die je laat rusten in de belofte van God. Die in Christus ja en amen zijn. Nou, dat is de zekerheid die je mag krijgen door het geloof. Wij weten. Ik heb het niet in mezelf zeker, ik heb het zeker in de beloften. Geweten, nu gaan we langzamerhand naar het eind van de preek. Hè? Komt het wat hoger? Kom je wat verder in de lofzang? Ik ben ervan overtuigd. Ik kwam onzeker de kerk binnen. Ik wist het zo niet. Ik was eigenlijk wat zoekend en nu ga ik naar huis. Ik las zelfs een vertaling die klinkt van, het klinkt een beetje anders, maar ik denk dat het er wel in zit hoor. Ik ben gerustgesteld. Ik ben overtuigd, ik ben gerustgesteld dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus. Ben je nou na deze zondag wat gerustgesteld? Wees eerlijk. Dat je als een gerustgesteld mens naar huis gaat. De nacht in. Het leven in. En misschien, ik weet het niet. Straks, als het einde komt. Ze vroegen eens aan een van de opstellers van de catechisme, Zacharias Ursinus. Die lag op zijn sterfbed. Heel catechismus geschreven. En toen ging hij sterven. En toen zeiden ze, broeder, ben je er zeker van dat je kind van God bent? Toen zei hij, certissimus in het geleide. Certissimus, certitudo. Daar zijn we volkomen zeker van. Maar ben je dan een gezegend mens, hè? Ik zou het er niet op wagen om het met minder te doen. Ik zou het er niet op wagen. Ja, maar het kan toch altijd meevallen. Ik zou het er niet op wagen, gemeente. Wie gaat de langste reis en wie gaat de verste reis van zijn leven maken? Zonder dat je weet dat je goed aankomt. Zonder dat je gerustgesteld bent. Zonder dat je weet, ik heb alles in huis. We kunnen gaan. Ik zou het niet doen. Kan ik vanavond tot zekerheid komen? Ja. Hoe dan? Door je gewonnen te geven. Door je gewonnen te geven. Aan de liefde van God in Christus die zo volkomen is dat er voor u niets bij hoeft. Maar dat je helemaal mag rusten. In Christus. En dat de Heilige Geest dan zegt, het is voor jou. We gaan naar huis. Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het slotakkoord. Geen zucht. Maar een zang. Mag ik u iets in de mond leggen? Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Wat heb je dan een gezegende zondag gehad. Amen. Psalm 42, en daarvan het derde en het vijfde vers gaan we zingen. Psalm 42, vers 3 en 5. eindigen we samen met dankgebed. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. En die woorden, Heere God, zongen wij. En dat mogen woorden zijn die we ook in het gebed bij u brengen. Met alles wat ons leven raakt en treft. En misschien hebben wij in de kerk gezeten, getroffen door van alles en nog wat, jong en oud. Getroffen door het wereldgebeuren, getroffen door persoonlijke omstandigheden. Getroffen door uw woord in ontdekking van zonde en schuld en tekort en zwakheid. Getroffen door lijden en strijd. Maar dat we op deze zondag, vanmorgen en vanavond, ons bange hart omhoog mochten heffen tot u. Heere Jezus Christus, in wie de liefde van God zo machtig zichtbaar is geworden, in uw kruis, in uw opstanding, door het alleronmogelijkste heen bent u gekomen, heeft de liefde getriomfeerd aan het kruis, in het open graf. En in die liefde is een kind van u wel geborgen. Laat ons erin meegenomen zijn door het geloof, in de prediking, overtuigd door uw geest. Het is waar. Het is toch waar. Ook voor mij. Heere God, laat die zegen in ons hart zijn of komen. Heb dank dat we hier vanavond mochten zijn. Zegen de gemeente hier en in Kerkwijk, ook de dienaren van het woord, die hier mogen arbeiden met hun gezinnen. Gedenk de kerkenraden, gedenk de gemeente in alle opzichten. We leven in bange tijden, o God, en alles raakt onzeker. Maar de diepte van de liefde van Christus is onuitputtelijk. En wat een rijkdom dat u ons het elke keer weer laat verkondigen, om het te geloven en om het te ontvangen en mee te nemen, het leven in. En laat ons zo gezegend naar huis gaan, om het ook door te geven aan anderen. Dat de liefde van Christus alles te boven gaat. O God, zo komt u aan uw eer. En worden wij zeker. En dat bidden wij u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 89. En daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, we zingen vers 8. Thank you. Gemeente, gaat er nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troost van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.